Johannes 18 vanaf vers 28 tot en met hoofdstuk 19 vers 7.
Zij daar leidden Jezus van Caiaphas in het rechthuis en het was des morgens vroeg. En ze gingen niet in het rechthuis, opdat ze niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zei, wat beschuldiging brengt het tegen deze mens? Zij antwoordden en zeiden tot hem, indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zei tot hem, neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet. De Joden dan zeiden tot hem, het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanige dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zegt gij dit uit uzelf of hebt gij het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde, ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik de Joden niet ware overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zei tot hem, zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En ieder die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zei tot hen, ik vind geen schuld in hem. Doch, gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen wederom, zeggende, niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Toen nam Pilatus dan Jezus en geeselde hem. En de krijgsknechten hun kroon van doorn gevlochten hebbende, zetten die op zijn hoofd en wierpen hem een purpen kleed om. En zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. En ze gaven hem kinderbakslagen. Pilatus dan kwam wederom uit en zei tot hen, zie, ik breng hem tot u, opdat gij weet dat ik in hem geen schuld vind. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei tot hen, zie de mens. Als hem dan de overpriesters en de dienaars zagen, riepen zij, zeggende, kruis hem, kruis hem. Pilatus zei tot hen, neemt gij hem en kruist hem, want ik vind in hem geen schuld. De Joden antwoordden hem, wij hebben een wet en naar onze wet moet hij sterven, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt.
De tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte en daarvan hoofdstuk 19, het vijfde vers, waar we het woord van de Heere voor vanmorgen horen. Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen, ziet de mens. Gemeente, we hebben de geschiedenis gevolgd in de afgelopen weken. Elke zondag weer opnieuw is door een dienaar van het woord verkondigd wie God is, tot op de dag van vandaag in zijn Zoon Jezus Christus. En ook vanmorgen zal het over geen andere evangelie gaan dan over het evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. En wat hebben we dan nodig, gemeente, ouderen en jongeren, jongens en meisjes, om die beden te kennen. Die gedurende beden die we telkens weer nodig hebben vanwege onze totale afhankelijkheid van de Heere, ook in het verstaan van Gods woord. De beden om de Heilige Geest. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op uw paan ten leidsman strekken. Want het gaat immers om hem die gezegd heeft: niemand komt tot de Vader dan door mij. En niemand komt tot mij, tenzij dat de Vader hem trekt. Hij is de spil, het scharnier, de deur en de weg. Hij, waarvan onze tekst vanmorgen zegt dat hij uitkwam. Zoals we daar straks nader naar zullen luisteren, naar die diepgaande woorden. Hij kwam uit. En wat zien we de barmhartigheid en de genade van de Heere daarin? Dat de Heere zich telkens weer overgeeft in de handen van mensen. En dat hebben we in de afgelopen weken verstaan, dat hij dat vrijwillig doet, dat er geen enkel spoor is dat hij dat gedwongen zou doen. Hij laat zich dat alles gebeuren vanwege dat hij het oog heeft op hem die zijn hart volstandig lief heeft. Een liefde die sterker is dan de dood. Zijn hemelse Vader. De Vader is zijn gedurende gebed geweest gedurende zijn gang in deze wereld. Verheerlijk uw naam. In elke situatie, in iedere omstandigheid waarin hij kwam, heeft hij dat gebeden. Verheerlijk uw naam. En straks zullen zijn laatste woorden die hij in deze wereld spreekt, hangend aan het kruis tussen hemel en aarde zijn: in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, we willen luisteren naar dat machtige evangelie van Gods heilsgeschiedenis in de Heer Jezus Christus onder het thema lijden van de zaligmaker. Drie gedachten. Lijden van de zaligmaker door de vrijspraak van Pilatus en de verwerping van zijn volk. Door het dragen van de vloek en door Pilatus' woord tot het volk: ziet, de mens. Pilatus heeft de tijd genomen nadat de Joden de Heer Jezus tot hem gebracht hebben en hem gesteld hebben voor zijn rechterstoel. Nee, we hebben het samen gelezen. Niet dat ze zelf daar binnen gegaan zijn in het rechthuis, want dan zouden ze zich verontreinigd hebben. Dan zouden ze het Pascha niet hebben kunnen vieren vanwege de wetten van hun eigen gemaakte godsdienst en hun pasklare dienst die ze als het ware vanuit Gods woord ingepast hebben in hun eigen theologieën. Ze hebben hem voor Pilatus gebracht. Zien we hem staan, gemeente, jonge mensen. Kijk. Dat zal ik nou vanmorgen een aantal keren herhalen om ons daar gedurig bij te halen, want je moet hem wel zien. Staande voor de rechterstoel van Pilatus op die vroege vrijdagmorgen. Hij, de Zoon van God, voor een heidense, wereldse recht. Onthouden we het. De Godmens, Jezus Christus. En Pilatus heeft de tijd genomen, inderdaad, en Pilatus heeft overwogen om hem weer terug te geven aan de Joden. We lezen dat in hoofdstuk 18, vers 31. Neemt gij hem, zegt Pilatus tot de Joden, en oordeelt hem dan zelf. Maar wat wordt dat woord van Johannes uit hoofdstuk 1 hier werkelijkheid? Wat wordt het als het ware tastbaar in dit woord met een hoofdletter van vlees en bloed? De zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem niet aangenomen toen God hem gaf vanuit de hemel. Ze hebben hem niet aangenomen toen hij zichzelf aanbood als de weg, de waarheid en het leven. En nu geeft God hem door middel van hen in handen van de wereldse rechter die niet verder komt dan de conclusie: neemt gij hem zelf, neem hem terug. En ze hebben hem niet aangenomen. Hoe is God bezig? Met het oog op zijn zoon, zijn enige geliefde, dat volk als het ware te schudden, te ziften als de tarwe, om dat woord maar eens te gebruiken, opdat ze in hem zouden geloven. Nee, ze kunnen later God de schuld niet geven. Dat de Heere niet alles eraan heeft gelegen doen ligt, om hem te behouden. Om ze als een brandhout uit het vuur te rukken. Ze kunnen tegen God geen beschuldiging inbrengen. Maar ze zullen zichzelf, hun eigen werken, en wat heeft ook ons dat veel te zeggen, gemeente, hun eigen werken zullen hun straks beschuldigen als ze staan voor de rechterstoel van God. Met Pilatus, de wereldse rechter, voorop in het rechthuis van de Allerhoogste Rechter. En dan zullen ze verstommen, omdat ze hem niet terug wilden. En ze hebben er ook een reden voor, zo lezen we in hoofdstuk 18, vers 31 nog een keer. Al zeker, de Joden mochten veel van de Romeinen, want die wilden natuurlijk niet al die dingen waar die Joden iedere keer mee kwamen, want dat was een lastig volk voor die Romeinen. En ze vreesden al dat ze weer om een of andere zaak zouden komen, waarover ze het hoofd zich zouden moeten breken. Ze hadden heel veel gelegd in de handen van de Joden zelf, en het Sanhedrin mocht heel veel doen met betrekking tot hun eigen mensen. Ze mochten zelfs ter dood veroordelen. Maar ze mochten het vonnis niet uitvoeren. Het was hen niet geoorloofd. Daar stond het rode, door de Romeinen gezette stoplicht voor de Jood. Ze mochten het vonnis niet uitvoeren. Daartoe moesten ze de Romeinen roepen, erbij roepen. En daartoe moest dan dat Romeinse recht in werking treden, dat beroemde Romeinse recht, dat Pilatus hier met voeten gaat treden straks, met het oog op Gods zoon. Wij mogen hem niet doden. We nemen hem niet terug. En gemeente, zitten we nou ook met de vraag waarom dit alles geschiet? En ik weet wel, dan trap ik bijna een open deur in. Ik reed vanmorgen hier naartoe en toen onderweg heb ik ook naar het evangelie geluisterd, zoals dat zondagsmorgens uitgezonden wordt. En dan werd diezelfde vraag gesteld: waartoe? Niet alleen maar waarom, maar ook waartoe? En dan weten wij het wel immers, dan hebt u het antwoord al klaar en jullie hebben het antwoord ook al klaar. Je weet het allemaal al wel, het is van Gods wegen geschied. Dat is dat diepe mysterie waar we niet in kunnen komen, waar je ook niet achter kunt komen, waar je ook niet achter kunt kijken. Je kunt niet inzien in Gods raad en Calvijn, de grote Bijbeluitlegger, die waarschuwt daar ook voor om dat niet te willen doen, maar hem te zien, op hem te zien die verkondigd wordt. En hem te horen van wie de Vader zegt, hoort hem. Dat betekent, geef gehoor aan zijn woorden. Want hij heeft woorden van eeuwig leven. Gemeente, horen we dat nou voor het eerst als het ware? Maakt de Heilige Geest dat in ons gemoed nou nieuw? Wordt veranderd, zegt Paulus in Romeinen 8. Wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. God geeft weliswaar deze oude zaken die we al zo vaak gehoord hebben, maar hij moet ze ook weer nieuw maken, opdat we als het ware bijna niet kunnen blijven zitten van verwondering, van ontdekking door de Heere, dat hij het is die die woorden des levens gesproken heeft met het oog op zijn eigen kruisweg. Dan lees je in hoofdstuk 18 vers 32, als u en jij het Bijbeltje voor u hebt, dan kunt u het zomaar meelezen. Waarom geschieden deze dingen? Opdat het woord van Jezus vervuld werd. Dat hij gezegd had betekenende hoedanige dood hij zou sterven. En welke woorden heeft Jezus dan gesproken? Want dat wordt hier in hoofdstuk 18 vers 32 nog niet met zoveel woorden gezegd. Maar als we de lijnen dan door de schriften trekken met deze vraag in ons achterhoofd, dan komen we aan Matthäus 20 vers 19. Daar lezen we die machtige woorden van de Heere Jezus die de discipelen toen en daar nog niet verstonden. En ze zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan. Is dat nou geen wonderlijke zaak? Wat je als het ware even bij moet zijn, biddend om Gods geest. Dat hij zelf, voordat het geschiedde, die profetische woorden gesproken heeft, ziende op de gang van zaken die hij nu vanmorgen in ons tekstgedeelte meemaakt. En dat we dan van daaruit, gemeente, en dat is een van de Heere gegeven goed, dat we dan van daaruit tot onze verwondering mogen ontdekken voor het eerst of opnieuw. God zit erachter. Hier gebeurt niet wat Pilatus wil. Hier gebeurt niet wat de Joden willen, al hebben zij een persoonlijke verantwoording en dan wordt het hun persoonlijke schuld voor God. Maar hier gebeurt dwars door alles heen wat God wil en daarom heeft Pilatus het zo moeilijk. Want als je met God te maken krijgt, dan zul je het weten, gemeente. Of je nou de hoogste rechter in deze wereld bent, of dat je de armste ellendeling van deze wereld bent. Als je met God te maken krijgt, hebben we daar ervaring mee, gemeente, dan krijg je het moeilijk. Pilatus die heeft het moeilijk. Waarom? Omdat hij bezig is om Gods heilsraad te volvoeren. Omdat God hem vanuit de hemel als het ware bij de hand neemt en hem leidt in die weg welke Christus trekt naar het kruis. Om straks hangen tussen hemel en aarde. Het uit te kunnen roepen naar de hemel. Dat evangelie dat de wereld doorgaat tot op de dag van vandaag toe. Het is volbracht bij God. Gemeente, wat een machtig geheimen is. Want ik kan dat wel zeggen in Nederlandse woorden in de prediking. En zo moet het ook. Maar het blijft een verborgenheid. Wij kunnen immers jonge mensen, en daar hebben we het ook regelmatig met elkaar over gehad, als dat zo gelegen kwam. Wij kunnen God alleen kennen doordat hij zich aan ons openbaart. En wij kunnen het heilgeheim in Christus alleen maar kennen, werkelijk kennen, door er gemeenschap mee te hebben, bedoel ik dan. Doordat God ons dat toe-eigent door de Heilige Geest aan onze harten en uitwerkt in ons gemoed en in ons leven. Maar dan wordt die hele zaak die vanmorgen voor ons opengaat vanuit dit evangelie ook een zaak van verwondering. Dat God hier werkt. Daar zie je als het ware in, gemeente, door de openbarende werkingen van de Heilige Geest in die onzichtbare wereld van God. En wat hij bezig is te doen, dan ga je in beginsel, jonge mensen, bedenken de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. Dan leer je anders denken, wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Daar zit je denken bij in, immers. Dat neemt heel je wezen mee om te zien op hem, die de overste leidsman is en de voleinder des geloofs. Geloven we dat? Dat het Gods werk is. Zoals het vanmorgen ons wordt voorgesteld. Want wie dat echt gelooft door genade, die wordt de rechterlijke uitspraak van Pilatus straks tot zo'n wonderlijke zaak. Dan gaat dat de dragende kracht van je leven worden. Als Pilatus die ene helft van Gods heilsgeschiedenis en Gods heilswerk in Christus openbaart, want wat er moet heel duidelijk worden, gemeente, dat mag niet voor tweeërlei uitleg vatbaar zijn. Wat Pilatus hier tot drie keer toe op verschillende wijze en in verschillende momenten zegt: ik vind geen schuld in hem. Dat is dan wel de uitspraak van de officiële aardse recht die dat zegt. Zie, gemeente, daar staat uw Heere en Koning voor Pilatus. Zien we hem nog staan? Die man van smarten die veroordeeld gaat worden en die u beleidt als de Zoon van God vanmiddag, als de Heere ons het leven schenkt, samen met de kerk der eeuw. Hij staat hier als de man van smart, om veroordeeld te worden. Komen erin mee, mijn Heere, mijn Koning en mijn God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Die man, daar moet je wel ogen voor ontvangen. Daar moet je wel geloof voor hebben. Daar moet je wel de genade van de Heere deelachtig zijn. Om hem die geladen profetische woorden vanuit het Oude Testament, om die op hem te betrekken. Hij is het. Gemeente, ook vanmorgen geldt dat woord van de Heer Jezus uit Johannes 10. Mijn schapen kennen mijn stem. Horen we in dit evangelie de levende prediking van Gods woord, de stem van de goede herder. Zie dan wat er met hem gebeurt, met die goede herder. Hij loopt er niet voor weg. Dat doen huurlingen, die lopen er voor weg, heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Maar hij loopt er niet voor weg. Ook niet voor die geesteling waarvan we lezen in hoofdstuk 19 vers 1. Daar staat: en de krijgsknechten. Daar staat: toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. Zie het gebeuren. Nee, moet je nou zo niet even aan voorbij lezen. En geestelde hem. Jongens en meisjes, de Heer Jezus die was al gebonden. Hij is gebonden voor Pilatus gebracht. En het speeksel loopt hem al van zijn gezicht neer en door zijn baard heen. Hij staat er als een voor het oog van de wereld gebroken man, een gevangene, een terrorist. Maar dan laag in de muur, daar zitten twee ringen. En dan wordt hij met zijn gebonden handen aan die ringen vastgemaakt, zodat hij gedwongen wordt om zijn lichaam te buigen. En dan wordt zijn rug ontbloot. En dan wordt hij gegeesteld. Nou, u hebt het wel vaker gehoord, denk ik. Die Romeinse geesteling, die liegt er niet om. Dat gebeurde met een geestel van touwen aan welks einde kleine stukjes lood bevestigd waren, zodat als je daarmee gegezeld wordt, het diep in je vlees indringt tot op het bot toe. Hij wordt gegezeld. En geeselden hem. Dat is wat. Is dat?
uw koning?
Pilatus die zal en die heeft het hem ook gevraagd. En dan moet je de nadruk leggen op de verwondering, op het ongelofelijke door deze bijgelovige heiden. Zijt gij, gij die hier voor mij gebracht wordt, die toch niks in te brengen heeft dan alleen maar lege briefjes? Zijt gij de koning der Joden? In de vraag, het is een retorische vraag van Pilatus, in de vraag ligt het antwoord al besloten, dat kan immers niet. Is hij uw koning? Jouw koning? Sla nou eens de Bijbel open, gemeente, in Jesaja 53. En lees tot uw en jouw verwondering. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Zie je die striemen op de rug van de Heer Jezus? Dat is evangelie, gemeente. Het eeuwen doorgepredikt evangelie vanuit het Oude Testament tot op de volheid der tijden, tot op de borg en zaligmaker van zondaren toe. Wiens rug open geploegd is door de Romeinse geesteling. Dat is evangelie, gemeente, van God uit de hemel. Wijzend op die striemen mogen de dienaren van het woord prediken. Zie je nou die striemen wel? Door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij die allen als schapen dwaalden. Wij die ons keerden en ieder naar zijn eigen weg. Ons genezing geworden. Bent u al genezen? Door zijn striemen. Deze koning. Want dat hebben de soldaten gehoord, lezen we hier in dit gedeelte. Ze hebben gehoord dat de Joden hem beschuldigen dat hij zichzelf de koning der Joden gemaakt heeft. Oh, wacht even. Daar hebben zij een prachtig soldatenspel voor. Dat kun je tot op de dag van vandaag door de gidsen in Jeruzalem nog uitgelegd krijgen op Gabbata. Dan wordt hij van de ene naar de andere gestoten. Dan wordt hij door Pilatus aan de soldaten overgegeven. En dan mogen ze een ogenblik met hem pret maken. Lol maken, jonge mens. Met Jezus van Nazareth. Die zichzelf een koning gemaakt heeft. Wel, dat spel, dat zullen ze meespelen. En dan vlechten ze een doornenkroon. Een kroon van materiaal met van die scherpe doornen. Daar moet je ook weer niet te gering over denken. Van die grote doornen. Waarschijnlijk liggen die daar in de hoek van die zaal. Om gebruikt te worden om het vuur te onderhouden. En die drukken ze op zijn hoofd. En dan zegt er een, en dat stel ik me dan zomaar voor. Dan zegt er een, we zullen zorgen dat hij niet te gauw van zijn hoofd valt. We zullen zorgen dat deze koning hem stevig op heeft en dan slaan ze die doornen in zijn hoofd. Zodat het bloed eruit komt en loopt en stroomt over zijn wangen. En ze leggen hem een purperen kleed. Dat is echt geen prachtig koninklijk gewaad geweest, maar een purperen kleed, een oud kleed. Om de schouders van deze spotkoning. En dan dansen ze om hem heen en ze stoten hem van de ene naar de andere en sommigen geven hem kinderbakslaag. Nou, ik weet niet, jonge mensen, of je wel eens een klap van een van je vrienden of je vijanden voor je gezicht gehad hebt. Zo volop erop, weet je wel. Nou, dat is het. Kinderbakslagen hier. Daar moet je ook weer niet te gering over denken. Ze gaven hem kinderbakslagen en ze spuwden hem in zijn gezicht. Is dat uw koning? Die verachte en die bespotte van de een naar de ander geduwde man. Die als een hulpeloze en van allen verlaten daar het speeksel van de wangen loopt. Is dat uw koning, gemeente? Jonge mens? En als dat nou nog niet zo is. Maar kijk. We hebben het straks tegen elkaar gezegd. Het gaat wel om dat feit dat God hem aan je ziel openbaart. Wil je in deze spot koningen, de natuurlijke mens verstaat niet, zal Paulus later schrijven aan de gemeente van Korinthe. De dingen die des geestes van God zijn, ze zijn hem zelfs een dwaasheid. Ook vanmorgen hier in de kerk en aan de kerktelefoon. Als je hem niet kent als van God gegeven en geopenbaard aan je ziel, dan zul je me uiteindelijk verachten, net als die Romeinen. Nee, dan kun je wel lief over hem doen en dan kun je, ik weet niet, van alles over hem zeggen en menen. Maar je verwerpt hem. En daarom vanmorgen, gemeente, de kerk niet uit voordat je weet, is hij deze veracht. Nou, jouw koning en uw koning. En hoe kom je daar nou achter? Nou, bid de Heere, smeek de Heere. Heere, vergis ik mij niet. Heb ik niet alleen maar godsdienst? Terwijl ik u mis. Heere, wilt u uzelf, en dat was toch ook het gebed van de discipelen. Wilt u uzelf openbaren aan mijn hart? Want dat is de enige weg, gemeente. Om hem met die doornenkroon op en met dat purperen spotkleed. Om hem te kennen als de koning der koningen en de Heere der Heren. Als hem te kennen als mijn borg, mijn zaligmaker die in mijn plaats wilde staan inderdaad. Kijk, dan moet je meer opmerken alleen dan wat je voor ogen ziet. Maar dan moet je door de Heilige Geest hem zien in zijn ziel. In het lijden van zijn ziel. Niet alleen maar in het lijden van de geesteling, want dan is de Heer Jezus de enige niet geweest die gegeesteld is geworden in die dagen. Het was een gewoonte van de Romeinen dat dat gebeurde. Dus al die gevangenen werden gegeesteld, dat hoorde er nou zo bij. En de Heer Jezus, jonge mensen, is niet de enige die gekruisigd is geworden. Dat was de doodstraf van de Romeinen en ze hebben er duizenden, tienduizenden gekruisigd over de hele toenmalen bekende wereld. Maar het gaat hier om het lijden van de ziel, van die volkomen reine en die volkomen onschuldige. Zodat je als het ware de woorden vanuit het Oude Testament, het boek der psalmen, mag verstaan met dat spreken, dat lijden in zijn hart en in zijn ziel. Waar de Heere zegt, ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk, Psalm 22. Dan gaan die woorden vanuit dat Oude Testament ziende op hem voor die leven. En gemeente, dan gebeurt er ook wat met mensen. Dan ga je echt de kerk niet meer uit zoals je erin gekomen bent. Want wie heeft er dan nog recht? Als je ziet op een gegeeselde Christus. Wie vraagt nog niet van waar die spot en van waar die hoon? En wie slaat dan niet de hand op de mond en beleidt mijn schuld, Heere? Ik had daar gebogen, vastgebonden aan die ringen in de muur moeten staan. En ik had die geeseling moeten ontvangen. Het is mijn schuld, Heere, die door u werd voldaan. O, de Heere, bewaar er ons voor dat we op hem zouden zien met ogen als van de vrouwen van Jeruzalem die langs de Via Dolorosa stonden. En die alleen maar medelijden hebben met die man. Gemeente, als de Heilige Geest bijzonder met het oog op deze mens ons even de ogen opent. En even de bedekking van ons van nature verduisterde verstand wegneemt. Dan worden u, jij en ik geconfronteerd met onze schuld. Als we even inzicht ontvangen hoe vreselijke zonde u, jij en ik misdreven hebben, waardoor dit lijden van de Zoon van God noodzakelijk werd, dan is de vrucht daarvan door de genade van de Heere waarachtige bekering en een vluchten tot deze borg en zalig maken voor het eerst en hoe langer hoe meer. De gemeente, hebben we daar nou enigszins kennis van ontvangen? Van ons vergrijp aan God zelf. Toen we zijn woord ongehoorzaam werden en hem de kroon op de schepping, namelijk de mens, ontstolen hebben. En we daar weet van. Wilt u dat horen, gemeente? Aan je schuld. Van je ongehoorzaamheid. Van je, want daartoe was dit nodig. Anders hadden zonen, jongens en meisjes, dat kunnen jullie zelfs begrijpen, dan had de Zoon van God niet uit de hemel hoeven te komen. En dan had dit allemaal niet te gebeuren gehad. Het is alleen vanwege u, jou en mijn schuld. Paulus zal het later schrijven. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Voor ons. Nou, horen we nou bij die ons. Hebben we er enigszins weet van God onze schepper van zijn eer beroofd te hebben. Toen we de eer gaven aan de duivel die ons had wijs gemaakt, dat wij echt vrij zouden worden als wij het juk van Gods woord van ons zouden afwerpen. En we er weet van dat wij dwazen ons toen zelf tot spotkoningen gemaakt hebben. En dat dat er nou de oorzaak van is, dat Christus in het rechthuis wordt behandeld als een dwaas die zichzelf koning heeft gemaakt. O gemeente, dan is dat toch een verootmoedigende en beschamende zaak voor hem en voor haar, die door het geloof ziet op deze lijdende borg van zondaren. Dan kom je op je knieën. Met de gebogen knieën van je hart. Met de beden van de tollenaar. Wees mij de zondaar, de zondares. Genadig. En gemeente, wat is dat een heerlijke zaak. Want dat is de helft van het evangelie. Want wie zo zijn toevlucht neemt tot deze borg, die door genade in hem al zijn heil en heerlijkheid begint te zien, die mag door genade ook geloven in dat woord van de Heere Jezus tot Martha, wat we horen in Johannes 11, vers 40. Heb ik u niet gezegd, zegt de Heere Jezus daar tot Martha, dat zo gij gelooft, gij mijn heerlijkheid zien zoudt, dan zie je in deze kapotgeslagen man, die het speeksel van de wangen loopt, en die als een spotkoning wordt heen en weer gejaagd door die Romeinse soldaten, dan zie je in hem Gods heerlijkheid. Gods wondere werk. Gods genade. Dan is die genade niet meer een zaak alleen, maar een persoon. De persoon van deze spotkoning. Zie de mens. Spreekt Pilatus tot het volk. Zie de mens, klinkt het vanmorgen, als die Godmens door de levende verkondiging van het evangelie ook tot ons komt. Zie de mens. Gemeente. Jezus Christus, Zoon van God en Zoon des mens. En laten we het samen smeken, Heere, met die blinde man, Heere. Dat ik ziende mag worden. En in deze van alle mensen verachte. En de van God vervloekte hem te mogen zien die in mijn plaats de straf droeg. Die mij de vrede aanbrengt. Vrede door het geloof in Jezus van Nazareth, de Zoon van God, de Zoon des mensen. Kijk, en dan lezen we in vers 5. Jezus dan kwam uit. Er staat niet dat hij eruit gegooid werd. Of dat hij gedwongen werd om eruit te gaan. Even komen de engelen als het ware toe en wenden deze soldaten, die ruwe soldaten van hun koning af. En zie je ze staan en ze staan als een cordon rondom hen heen. En hij komt uit. Vrijwillig. Als een persoonlijke keuze. Zo moeten we dat lezen, gemeente. Jezus dan kwam uit. Hij is uit de hemel gekomen. Om uit te kunnen komen. Uit het rechthuis van Pilatus. Dragende de doornenkroon. En het purperen kleed. Hij komt uit. Voor zijn volk. Want hij schaamt zich het evangelie van God niet. Het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft. Eerst de Jood, eerst zijn volk. En ook de Griek. Hij komt uit, gemeente. Voor wie hij is de spotkoning. In wie allen die door genade dat geloof deelachtig mogen worden zien. Hun koning. Hij komt uit voor wie hij is. Maar hij komt ook uit tegen zijn vijanden. Tot op de dag van vandaag toe. Tegen allen die hem niet willen kussen, deze Zoon van God, die zeggen hij is mij te erbarmelijk. Hij is mij te vies. Hij is mij te nederig. Hij komt uit tegen gemeente straks. Als hij wederkomt met de wolken des hemels. Uit de hemel voor de tweede keer om te richten de levenden en de doden. Hij komt uit. Eerst voor zijn volk. En hij zegt als het ware. Zie op mij, door de woorden van Pilatus, zie de mens. Zie de mens. Daar staat die gemeente ook vanmorgen voor ons. Ik heb hem voor u geschilderd. Jezus Christus, de rechtvaardige. Voor onrechtvaardigen, schuldig. Terwijl hij geen schuld heeft, maar schuldig bij God, die hem tot zonde heeft gemaakt. Jezus dan kwam uit, vers 5, dragende de doornenkroon en het purperen kleed. En Pilatus zei, ik vind in hem geen schuld. En het antwoord van het volk? Vers 6. Kruis hem. Kruis hem. De overpriesters en de schriftgeleerden en de oversten van het volk en al de dienaars. Kruis hem, want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Dat is de antibelijdenis van de godsdienst en van een gepept volk dat hem verwerpt. Hoe vreselijk. Maar tegelijkertijd hoe heerlijk is die beschuldiging, gemeente. Vreselijk voor wie niet in hem gelooft en hem verwerpt op die wijze. Heerlijk voor wie in deze woorden de weerklank horen van het belijden van zijn en haar hart. Waarlijk, deze is Gods zoon. Markus 15 vers 39. Want de spotkoning met de doornenkroon op het hoofd. waarin de vloek van God over deze in zonde gevallen wereld openbaar gekomen is, schenkt allen die in hem geloven. Naar luid van het evangelie van het Nieuwe Testament, de kroon der rechtvaardigheid. 2 Timotheus 4 vers 8. Allen die in hem geloven, voorts is mij de kroon der rechtvaardigheid weggelegd. Mag u het belijden, gemeente? De kroon der rechtvaardigheid. En Petrus noemt die kroon nog weer anders. De onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Mag u het belijden, gemeente, met 1 Petrus 5 vers 4. Ik mocht ontvangen, omdat hij de doornenkroon droeg. Die onverwelkelijke kroon der heerlijkheid. Wat een machtige genade, wat een heerlijke trouw, wat een onbegrijpelijke liefde. Ja, ik mocht ontvangen vanwege hem, de spotkoning, wat we lezen in Jacobus 1 vers 12. De kroon des levens, want zijn dood is mij het eeuwige leven geworden. O gemeente, beleid u en jij het vanmorgen voor het eerst of opnieuw. Deze spotkoning is een heerlijk God. Een koning die het zalig slot, ver boven alle goom, dat wil zeggen de wereldlijke rechters, ver boven alle goom kan schenken. Amen.